Het boek heeft als hoofdthema het probleem van de immigratie en grijpt daarbij terug op de kolonisatie van Abyssinië, het huidige Ethiopië. Mijn inleiding beoogt in kort bestek dat historische perspectief, de relatie van Italië met Afrika, naar voren te halen. En alle plaatjes bij mijn verhaal die daar geprojecteerd worden, die heb ik van internet, dus de kwaliteit is niet al te best. Vanaf ongeveer 1880 werd bijna geheel Afrika in bezit genomen door Europese staten. U ziet aan de rechterkant dat Frankrijk in het blauw en Engeland in het steenrood goed hun best hebben gedaan. En ook Italië wilde graag meedoen. Dat land bezette in 1885 Eritrea en enige jaren daarna verkreeg het het protectoraat over Ethiopië. En die constructie stuitte op hevig verzet van de Ethiopische bevolking. Dat land was namelijk een van de oudste zelfstandige landen in Afrika en kende bijna 1000 jaar voor Christus al een staatsvorm. Toen Italië in 1886 een poging deed het land te onderwerpen, werden de Italiaanse legers tot verrassing van de gehele wereld bij Adua, wat helemaal in het noorden van Ethiopië ligt, verpletterend verslagen. Vele jaren later, in 1912, veroverde Italië de 3 Ottomaanse provincies, Cyrenaica, Tripolitanië en Fezzan, op de Turken, dus op het Osmaanse Rijk, en voegde die samen tot de kolonie Italiaans Libië. Voor Italië dus aan de overkant van de zee. De Eerste Wereldoorlog, en u moet mij vergeven, die vond plaats van 1914 tot 1918. En dat weet u natuurlijk wel. Maar ik kom tegenwoordig steeds meer mensen tegen die dat niet weten. En dus vertel ik in al mijn verhalen altijd er maar even bij wanneer die oorlog nou plaatsvond. En die oorlog die sloeg diepe wonden in de samenlevingen van heel Europa. Miljoenen keerden niet meer terug van de slagvelden. De nationale schulden waren torenhoog en er heerste vreselijke armoede alom. In veel landen van Europa brak revolutie uit met ingrijpende gevolgen voor het landsbestuur. En desondanks, of misschien juist daarom, trok Italië in 1920 ten strijde om samen met Frankrijk en Engeland Somalië te veroveren. Maar tegelijkertijd braken in Italië zelf enorme stakingen en onlusten uit. En in dat klimaat stichtte Mussolini zijn vooral op orde en discipline geënte fascistische beweging. Die beweging bestond voor een groot deel uit veteranen die plaatselijk milities vormden. En verder zat er geen structuur in die beweging. De leden droegen een zwart hemd, een zwarte muts en een allegaartje aan wapens. In oktober 22 werd door deze zwarthemden een mars op Rome begonnen, met als resultaat dat koning Victor Emmanuel III Mussolini het premierschap aanbood. Het ging dus allemaal vanzelf. Het fascisme van Mussolini was een extreme vorm van autoritair nationalisme. Het was zeer antidemocratisch en antiparlementair. Het verzag in een samenleving die geleid wordt door een sterke leider, met andere woorden een dictator. Het sprak de in Duitsland in opkomst zijnde Hitler ten zeerste aan, want ook hij zou met de leuze "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" alle macht naar zich toe trekken. Mussolini droomde van een herstel van het Romeinse Rijk en hij beschouwde het Middellandse zeegebied als Italiaanse invloedssfeer. En ook in onze tijd zijn er staatshoofden die in zulke termen denken, Maar dat even terzijde. Als eerste was daar Libië, waar een opstandige bevolking zich niet neerlegde bij een Italiaanse overheersing. Italiaanse koloniale troepen streden tegen inheemse bewoners. Die oorlog die begon in 1923 en duurde 9 lange jaren. Men noemde dat pacificatie en dat resulteerde in een genocide op de inheemse bevolking. In Cyrenaica vielen ongeveer 225.000 slachtoffers alleen al van deze bezetting. En talloze Bedouinen die in dat land altijd geleefd hadden werden verdreven en hun nederzettingen overgedragen aan Italiaanse kolonisten. Vervolgens liet Mussolini zijn oog vallen op Ethiopië. Zijn argument was dat de nederlaag bij Adua moest worden gewroken. Een argument wat we wel vaker tegenkomen. In 1936 viel het Italiaanse leger met een overweldigende overmacht Ethiopië binnen, via Eritrea vanuit het noorden en via Italiaans Somaliland vanuit het zuidoosten. En op het kaartje ziet u dat met pijlen aangegeven. Dat is een goede militaire gewoonte. En dan ziet u ook daaronder die ene pijl naar links, naar Negelli gaan. En u weet dat het Italiaanse leger daar bijna een zeer grote nederlaag leed. En u kunt zich ook afvragen, waarom moest hij daar naar links gaan als je naar boven moet? Dat is typisch Italiaans. Die troepen die daarvoor nodig waren, werden aangevoerd via het Suezkanaal. En ook dat komt in het boek heel sterk tot uitdrukking. Keizer Haile Selassie, de leeuw van Juda, koning der koningen, Negus van Abyssinië en nog zoveel meer namen, verzetten zich fel. En het Ethiopische leger echter, als dat al zo genoemd mocht worden in die tijd, beschikte nauwelijks over wapens. Maar toch wist het heel lang stand te houden. Zo lang zelfs dat Italië wapens ging gebruiken als gifgas dat inmiddels verboden was door de Geneefse Conventie. Alle met een desastreus effect op de praktisch onbeschermde Ethiopiërs. Mosterdgas, een blaartrekkend gas, u ziet hier de gevolgen. Dat is niet per se dodelijk, maar het stelt de getroffenen wel buiten gevecht voor langere tijd. En Mussolini gaf persoonlijk toestemming voor het gebruik van deze middelen. En ook in onze tijd wordt wel eens toestemming gegeven voor het gebruik van middelen die absoluut ongeoorloofd zijn. Het kwaad is nog niet uit de wereld. Maar om deze oorlogsmisdaden te verbergen, werden de slachtoffers vaak nog levend met vlammenwerpers verbrand door zondercommando's van zwarthemden, zoals Attilio Profeti. En na 7 maanden behaalde Italië tenslotte de overwinning en Ethiopië werd een Italiaanse kolonie met koning Victor Emmanuel III als keizer. Onder invloed van Hitler en diens nationaalsocialisme werden in 1938 ook in Italië van Mussolini rassenwetten ingevoerd die voorzagen in de stelselmatige vervolging door de staat van onder meer Joden en Zigeuners. En voor de Italianen in de kolonies gold specifiek dat elke vermenging met de inferieur geachte inheemse bevolking ten strengste verboden was. Antropoloog Lidio Cipriani was met zijn geschriften over fascistisch racisme een van de grondleggers van de rassenleer. Daar hoort een plaatje bij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat weet u nog wel wat jaartallen betreft, en met name in 1941 verdreef het Britse leger de Italianen en hun Duitse bondgenoten uit Afrika. U herinnert zich Montgomery en Rommel en de Woestijnoorlog. Dat was die oorlog. En na die oorlog kwam er al snel een einde aan het kolonialisme. Zeker onder druk van Amerika werd de ene na de andere kolonie in de wereld zelfstandig. Maar vele daarvan slaagden er niet in een stabiele regering op democratische grondslag aan de macht te brengen. De naar Londen gevluchte keizer Haile Selassie mocht terugkeren naar Ethiopië. En pas later zou blijken dat hij en ook zijn voorgangerkeizers niet bepaald mensvriendelijk regeerden. Na een staatsgreep door de communistische DERG, de Militaire Bestuurlijke Raad in 1974, was sprake van verregaande staatsterreur. Dat land, Ethiopië, dat is ongeveer 26 maal zo groot als Nederland. En dat telt nu, volgens de Wereldbank, 108 miljoen inwoners. De bevolking is jong en de verwachting is dat het land over een kleine 30 jaar ongeveer 280 miljoen inwoners zal tellen. En dat is dus tevens het grootste probleem. Het is het grootste probleem van Afrika en het is het grootste probleem van de immigratie. Momenteel wordt in Ethiopië een bloedige oorlog gevoerd tussen de stammen en ook de verhouding met het door een sterk repressieve dictatuur geregeerde Eritrea is gespannen. En het huidige Somalië wordt gekenmerkt door interne gewapende conflicten en politieke instabiliteit. Even terug, toch kort na de Tweede Wereldoorlog, toen werd Libië weer een zelfstandig koninkrijk. En enige jaren daar later werden grote hoeveelheden olie gevonden. En die nieuwe rijkdom kwam niet ten goede aan de bevolking. En dus vond er in 1969 een staatsgreep plaats onder leiding van onze kolonel Muammar al-Gaddafi. Die nationaliseerde als eerste de oliewinning en hij onteigende alle Italiaanse bezittingen in Libië. Met de geschiedenis van Libië als achtergrond was het bezoek van Gaddafi aan Berlusconi in 2009 een merkwaardig gebeuren. Het huidige instabiele Libië, dat twee regeringen kent die elkaar bevechten, speelt een sleutelrol als springplank van veel Afrikanen naar met name Italië. Tot zover mijn schets van de omstandigheden waarin het verborgen leven van stamvader Attilio Profeti zich afspeelde. En ik wil mijn betoog afronden met een uitspraak waarover u maar even moet nadenken, maar die de geschiedenis ons leert. Als wij als onvolmaakte mensen streven naar volmaakte oplossingen voor onoplosbare problemen, dan moeten wij het wel lang volhouden. Dank u wel.